Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vrijdag overleed de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny. Ondanks zijn vergiftiging en een jarenlange martelgang in een strafkamp bleef hij zich verzetten tegen president Poetin. Hij was de laatste serieuze oppositieleider, vertelt Rusland-correspondent Eva Kukier. Wat betekent zijn dood voor Rusland?
Afgelopen vrijdag, net na het middaguur, kreeg de wereld het nieuws van de dood van Alexei Navalny, de belangrijkste oppositiepoliticus van Rusland.
Goedenavond. Een zwarte dag voor de oppositie in Rusland. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is dood.
Well, just a reminder of our breaking story here.
CNN has learned that Alexei Navalny has died. That's according to the Russian Prison Service.
Alexei Navalny werd sinds 2021 vastgehouden in Rusland op verschillende locaties. De laatste plek waar hij werd vastgehouden was in een strafkamp, bijna bij de Poolcirkel in West-Siberië. In een heel klein stadje wat eigenlijk gewoon een kampencomplex is. Hij zat daar in verschrikkelijke omstandigheden. Maar hij was nog wel af en toe ook in beeld, letterlijk. Omdat hij processen voerde vanuit zijn cel, zoals hij al jaren doet. Het laatste wat we weten is dat hij door zijn ouders op 12 februari, dus 4 dagen voor zijn plotselinge overlijden, nog was gezien. En zijn moeder die schreef op Facebook: ik wil geen condolences. Ik heb mijn zoon nog gezien kort geleden. Het was goed met hem. Hij had levenskracht. En niets wees erop dat hij bijvoorbeeld ziek en verzwakt en bijna aan zijn eind was. De verklaringen van de gevangenis zijn ontzettend tegenstrijdig. Hij zou zijn overleden naar een wandeling. Hij zit daar in barre omstandigheden. En het enige ruimte waar hij dan kon luchten was ongeveer 2 meter heen en weer. Dus dat verhaal is heel vreemd. En vervolgens kwam er door de propagandamedia een bericht dat werd verspreid dat hij zou zijn overleden door een bloedprop. Dat is een hele vreemde verklaring, want om zo'n doodsoorzaak vast te stellen moet er een autopsie zijn gedaan en dat was nog niet gedaan. En volgens mensenrechtenactivisten die heel veel in gevangenissen werken in Rusland is dit een hele generieke term om aan te duiden dat iemand is overleden aan iets wat ze niet willen vertellen. Hoe het er nu naar uitziet is dat we dan de komende week, misschien morgen of over een paar dagen pas horen wat dan officieel doodsoorzaak zou zijn. En de vraag is dan natuurlijk wat er gaat gebeuren met zijn lichaam. Want ook in Rusland hebben nabestaanden recht om het lichaam van hun dierbaren te begraven.
Ja, want waar is het lichaam nu?
Het was op zaterdagochtend dat Navalny's familie officieel bevestiging kreeg van zijn overlijden. Zijn moeder Ludmila was afgereisd samen met de advocaat van Navalny naar die plek en zij wilde haar zoon zien. Daar werd haar verteld dat het lichaam daar niet was, dat zijn lichaam was overgebracht naar het mortuarium van Salihard. Dat is een stad daar in de buurt. Dat ligt niet ver van het strafkamp. En dat daar onderzoek, een autopsie zou zijn gepleegd op zijn lichaam om de doodsoorzaak vast te stellen. Het mortuarium bleef vervolgens gesloten. En daarna kreeg zij ook nog de vreemde mededeling dat Navalny zou zijn overleden aan iets wat het syndroom van een plotselinge dood werd genoemd. Dat is een ontzettend vage term, ook in Rusland. En die wordt eigenlijk alleen maar gebruikt in geval van wiegedood van baby's, maar echt nooit voor volwassenen. Dus hieruit kunnen we opmaken dat dit gewoon een fabeltje is om de familie met een kluitje in het riet te sturen. Het feit dat de autoriteiten zijn lichaam eigenlijk lijken te verstoppen, daaruit kunnen we opmaken dat Poetins macabere spel met Navalny nog helemaal niet ten einde is.
Hoe is die politieke loopbaan van Navalny eigenlijk gestart?
Navalny die werd in 1976 geboren in een klein dorpje Butin onder de rook van Moskou. Navalny heeft een opleiding gedaan als jurist. En hij was zowel geïnteresseerd in de politiek als ook in wat er in Rusland allemaal gebeurt op het niveau van corruptie. Al snel werd hij lid, al toen was hij nog jong, hij was een twintiger, werd hij lid van de liberale Jabloko-partij. Daar liep hij een tijdje mee, maar snel kreeg hij daar gedoe, omdat hij een behoorlijk nationalistische agenda nastreefde in die tijd. Hij liep onder andere mee in Russische marsen, waarin allerlei nationalistische groepen en ook neonazies bijeenkwamen om een soort Rusland voor de Russen te claimen. En Navalny die associeerde zich daarmee. Die vond het eigenlijk geen probleem in ieder geval om met neonazies en met allerlei andere radicalen gezien te worden. En dat heeft hem heel lang dat achtervolgd. En dat was ook de reden dat hij uiteindelijk uit die Jabloko-partij is gezet. Achteraf weten we ook dat dat een strategie was om politiek zijn loopbaan te starten als jong politicus. En niet omdat hij enorm overtuigd neonazi of nationalist was. Uiteindelijk werd hij dus uit Jabloko gezet. En toen ging hij ook steeds meer bloggen. Hij was heel erg beeldbespraakt. Hij kon ontzettend goed en gevat kon hij uit de hoek komen. Dat werd steeds groter en succesvoller, omdat Navalny op een geweldige manier als een van de eerste gebruik maakte van de opkomst van sociale media, ook in Rusland. Dat deed hij ontzettend slim. En daarin onderscheidde hij zich ook ontzettend van Poetin.
Want wat was zijn boodschap daar dan in die sociale media en die blogs?
Wat zijn speerpunt eigenlijk werd al snel was anticorruptie, dus corruptiebestrijding. Hij zette ook de FBK op, dat is nog steeds zijn organisatie, dat is de Anticorruptiestichting, die onderzoek deed naar corruptie binnen Rusland en vooral binnen de klik rond Poetin, het Kremlin. En dat werd steeds professioneler. Hij had een heel goed team van onderzoeksjournalisten. Ze hadden ook bijvoorbeeld allerlei zaken als drones op een gegeven moment tot hun beschikking. En dan maakten ze filmpjes waarin ze op een hele toegankelijke, ook hele humoristische manier lieten zien hoe de kliek rond Poetin zichzelf verrijkte. En bijvoorbeeld in 2017 kwam er echt een grote klapper.
Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся. И что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей.
Dat was een film over Medvedev, premier Medvedev, die een tijdje president is geweest. En op welke manier die gigantische bedragen online uitgaf aan kleding en aan dure schoenen en allerlei gadgets uit het Westen en dure horloges en jassen. Hè, dat, wat we ook van Poetin weten. Dat was echt een film die enorme indruk heeft gemaakt en die ook in der tijd grote demonstraties al op de benen heeft gebracht van vooral jonge Russen die met eigen ogen zagen op welke manier hun land wordt leeggeroofd.
Ja, met Medvedev en Poetin zullen daar niet blij mee geweest zijn. Hoe reageerden zij?
Het Kremlin heeft altijd een beleid. Hè? We reageren gewoon helemaal nergens op. Dus meestal bleef het dan bij iets van dit is niet waar. Of wat een saai filmpje, hier kunnen wij niks mee. Navalny werd sowieso in de staatsmedia weggezet. Vaak als een Westers agent, als een CIA-agent. Als iemand die door het Westen wordt opgezet om Rusland te ondermijnen. En dat werkte ook, want Russen waren erg wantrouwend naar Navalny. Wat we ook weten over Navalny de afgelopen jaren is dat hij heel erg scherp in de gaten is gehouden door de geheime diensten. Dat is ook helemaal geen verrassing, want in Rusland wordt iedere criticus gevolgd en vervolgd door de FSB en door de geheime diensten. In Navalny's geval was hij op een gegeven moment, dat was in 2020 in de zomer, was hij op een soort campagne-tour in Siberië. Hij was in de stad Tomsk. En daar had hij gewerkt en hij was op weg terug in het vliegtuig naar Moskou. En daar zakte hij schreeuwend in elkaar. Hij was er heel erg slecht aan toe. En het was totaal onduidelijk wat er met hem aan de hand was. De piloot van het vliegtuig heeft een tussenlanding gemaakt in Omsk, in een stad in Siberië in de buurt. En daar is hij met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Iedereen had op dat moment de conclusie getrokken: Navalny is vergiftigd. We weten van Poetin dat hij eerder ook zenuwgif heeft ingezet tegen andere volksvijanden, tegen bijvoorbeeld een spion in Groot-Brittannië, Sergei Skripal. En deze symptomen leken daarop. Uiteindelijk hebben de autoriteiten erin toegestemd om Navalny, die toen zelf in comatose toestand was, het land te laten verlaten, dankzij onder andere bemiddeling van Angela Merkel en andere regeringsleiders. De Russische autoriteiten, het Kremlin, die zullen gedacht hebben: hij is weg, hij komt niet meer terug. En hij zat vervolgens in Duitsland, waar hij vrij snel is gerevalideerd. En ja, Navalny zou Navalny niet zijn als hij direct weer, zodra hij kon, op zoek zou gaan naar de daders van die vergiftiging. Dat deed hij samen met Bellingcat, dat is het onderzoekscollectief Bellingcat. En ja, binnen een aantal weken hadden zij de daders op het spoor. Dat bleken FSB-agenten te zijn. Hij heeft een van hen opgebeld en dat is allemaal gefilmd.
Now we got everything.
How could you do this?
Yes.
He's a chemist.
Yes.
He
spilled the whole story. This is
unbelievable.
Poor guy.
Poor guy.
They will kill him.
They will kill him.
Literally.
En vervolgens ging hij terug naar Rusland.
Ja, want wat ik me steeds afvraag, hè, waarom is hij dan weer teruggegaan naar Rusland als hij daar juist was vergiftigd?
Navalny was een Russisch politicus. Navalny was iemand die ernaar streefde om president te worden van Rusland voor de Russen. Daarvoor moet je in Rusland zijn. Dat was een ongelofelijke aankondiging die hij toen deed. En hij zei: ik stap op het vliegtuig en ik kom dan en dan aan. Dat was in januari 2021. Ik ben toen zelf als correspondent ook naar dat vliegtuig gegaan, waar al zijn aanhangers, echt duizenden mensen, stonden daar en probeerden de terminal binnen te komen om hun held, hun politieke hoop te verwelkomen. En dat werd een enorme chaos. Dus ontzettend veel mensen zijn toen gearresteerd. En uiteindelijk, na uren wachten op dat vliegveld, bleek dat vliegtuig te worden omgeleid plotseling naar een ander vliegveld, om ervoor te zorgen dat Navalny dus dat welkomstontvangst niet werd gegeven en dat mensen hem niet zelf konden zien. En hij werd toen meteen in de boeien geslagen. Ja, en sindsdien zat hij in de gevangenis.
Wat was dan de officiële reden waarom hij werd opgepakt?
Navalny werd opgepakt toen hij terugkwam naar Rusland vanwege een rechtszaak die hem al jaren achtervolgde. Dat was een zaak waarin hij werd beschuldigd van het verduisteren van geld. En daar in die zaak had hij een meldplicht opgelegd gekregen van de politie. Dat betekende dat hij zich iedere zoveel tijd bij het politiebureau in Moskou moest melden. Nou, was Navalny vergiftigd in Siberië, lag hij in coma. Dat was natuurlijk niet een periode waarin hij zich netjes iedere zoveel tijd kon melden bij de politie in Moskou. Dus toen hij terugkeerde naar Rusland werd hij meteen opgepakt, omdat er gezegd werd: je hebt je meldplicht geschonden.
Ja, en je vertelde al wat ik me moet voorstellen bij zo'n strafkolonie. Ik begreep dat het ook steeds slechter met hem ging, hè, naarmate hij langer in die strafkampen zat.
Je gezondheid is het belangrijkste wat je hebt in een strafkamp. Alle politici, alle activisten in Rusland, die weten: zodra de dreiging is dat jij wordt opgepakt en veroordeeld voor een aantal jaar naar een strafkamp, zorg dat je gezondheid op orde is. Ze gaan allemaal naar de tandarts, ze gaan allemaal naar de dokter om te zorgen dat ze zo goed mogelijk in fysieke staat zijn op het moment dat ze de gevangenis in draaien. Dus ja, Navalny was ijzersterk. Het was echt ongelooflijk wat hij voor ook martelingen in die zin van, misschien dat hij niet keihard in elkaar werd geslagen, maar wel op allerlei andere manieren werd gemarteld, dat hij dat allemaal heeft overleefd en dat zijn lichaam dat toch bleef aankunnen.
Nu is hij helaas dus toch overleden. Hoe heeft het Kremlin gereageerd op zijn dood?
Nou, eigenlijk niet. Op zich is dat ook niet verbazingwekkend, want Navalny was echt Poetins aartsvijand en Poetin vermeed op alle mogelijke manieren om Navalny's naam te noemen. Dus ik verwacht niet dat er echt een reactie komt, behalve iets wat Poetin altijd kenmerkt, een soort cynische rotopmerking.
Wat zag je gebeuren bij de Russische bevolking? Hoe hebben zij gereageerd?
Vanaf het moment van het bekend worden van Navalny's overlijden, dat was in vrijdag in de loop van de middag, zag je dat Russen in alle steden in Rusland bij elkaar kwamen. Dat Russen bloemen legden bij monumenten, maar ook bijvoorbeeld bij monumenten voor de slachtoffers van politieke repressie. De politie liet ze in zekere mate begaan, maar vervolgens werden die bloemen toch weggehaald, ook op andere plekken. En ja, dat werd wel steeds grimmiger. Zaterdag zagen we ook dat er demonstraties, of in ieder geval bijeenkomsten, rouwbijeenkomsten, echt uit elkaar werden geslagen. Dat mensen die daartegen protesteerden, dat die echt horizontaal werden afgevoerd met veel geweld. En ja, dat is ook, denk ik, wat we de komende weken gaan zien in aanloop naar de verkiezingen.
En hoe heeft het kamp van Navalny gereageerd?
Woedend, met ontzettend veel verdriet natuurlijk. Zijn echtgenoot Julia Navalny was vrijdag op de veiligheidsconferentie die in München werd gehouden.
Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей.
En zij riep de gemeenschap op, de internationale gemeenschap, om dit verschrikkelijke regime van Poetin, om dat gezamenlijk tot een einde te brengen. En dat is ook ja, wat je hoort vanuit het hele kamp van Navalny, van zijn medestanders, van zijn medewerkers, ontzettend veel verdriet.
Ik kan me voorstellen dat het veel indruk maakt. En de wereldleiders, hè? Hoe hebben die gereageerd hierop?
Ja, afschuw, ook woede natuurlijk. En ja, ik denk toch dat de wereld nog weer een keer is herinnerd aan ja, de enorme cynische, sadistische opstelling van Poetin, die niet alleen natuurlijk een misdadige oorlog voert in Oekraïne, maar dat hij ook in eigen land een oorlog voert tegen zijn eigen bevolking. En nu Navalny er niet meer is om hen die kleine hoop te geven, jullie kunnen dit, jullie moeten samen opstaan tegen Poetin. Alleen jullie hebben de macht om hem uit het Kremlin te verdrijven. Zonder die mobiliserende kracht van Navalny denk ik dat dat voor Russen echt heel erg moeilijk wordt.
Ja, Eva, wat gaat er de komende weken, denk je, gebeuren met het lichaam van Navalny? Weten we daar al wat meer over?
Nee, daar weten we natuurlijk nog helemaal niets over. Behalve dat er dus is aangekondigd dat er een tweede autopsie wordt gedaan. En dat we mogelijk dan weer een nieuwe doodsoorzaak te horen krijgen. Waar we verder geen enkele controle op kunnen uitoefenen. Omdat er geen onafhankelijke autopsie zou worden uitgevoerd. De grote vraag is natuurlijk of het lichaam van Navalny, als Poetin klaar is met zijn spel, of dat dan wordt overgedragen aan de familie. En dat hij een waardige begrafenis kan krijgen. De beweging van Navalny is verboden. Iedere referentie eigenlijk aan Navalny is verboden. Dus ja, als je dan hem zou willen begraven, dan zou dat in de buurt van Moskou moeten zijn, waar hij vandaan komt. En dan zou je toch de nabestaanden een soort veiligheidsgarantie moeten geven, dat zij naar Moskou kunnen reizen, afscheid mogen nemen en dat ze dan vervolgens niet worden opgepakt.
Laten we even kijken naar Rusland. Want wat betekent deze dood van Navalny nu voor Rusland, denk je?
In de documentaire die over Navalny is gemaakt in 2022 werd hem de vraag gesteld, wat als jij vermoord wordt? Want die kans was echt heel erg groot en daar hield Navalny zelf ook absoluut rekening mee. En ook daar had hij een antwoord op.
Je moet deze kracht gebruiken, niet сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих. Лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны.
Hij zei, als ik zal worden vermoord, dan betekent het dat wij Russen juist ontzettend sterk zijn en dat wij die kracht moeten gebruiken om Poetin uit het Kremlin te verdrijven. En hij zei daarbij, want het enige wat het kwaad nodig heeft om te triomferen is goede mensen die niets doen.
Nu zijn er in maart ook verkiezingen in Rusland. Wat gaat dit betekenen voor die verkiezingen? Want daar was Navalny ook heel stellig over, hè?
Poetin heeft de afgelopen maanden de hele oppositie uitgeschakeld en uit de race gewipt. Die verkiezingen, de vraag is of je ze überhaupt verkiezingen moet noemen, want er is één kandidaat en die gaat winnen en dat is ook al duidelijk gemaakt. Ik zie niet dat daar iets in gaat gebeuren. Ik denk wel dat Poetin zichzelf in zoverre geen dienst heeft bewezen dat Navalny nu overlijdt tijdens de verkiezingscampagne. Want Poetin heeft toch alle ogen weer op zich gericht. Het Westen is er weer een keer voor de zoveelste keer aan herinnerd dat Poetin echt iemand is die tot alles in staat is. Dus ja, wat dat betreft heeft Poetin toch, denk ik, hier weer... Ja, hij zal die verkiezingen absoluut winnen en hij zal dan nog misschien jaren aan de macht zijn. Maar ik denk wel dat hij met deze moord op Navalny, want zo durf ik het wel te noemen, dat hij zichzelf een stapje verder ook naar de ondergang heeft gebracht.
Dankjewel, Eva.
Dankjewel, Gabi.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Jutschel, Ruben Pest, Jeroen Jaspers en Mirjam van Zuidam. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.